Goedenavond gemeente en gasten. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Van Eck uit Lexmond zal voorgaan. De organist is vanavond Rob Evers. De bloemen zijn vandaag als groet van onze gemeente naar mevrouw Linde van de Sluis gegaan. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor het werk van de stichting Elroy. Deze biedt hulp en maatschappelijke zorg aan vrouwen die in de prostitutie werken in Midden-Nederland. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Als intocht niet gaan we nu staande zingen gezang 3 vers 1, 2 en 3. En wens u allen hier die meeluisteren of later meeluisteren of kijken een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. De dienst gaat over Abraham. En na het intochtlied zingen we nu uit de oude berijming ook een psalm over Abraham en zijn volk. Psalm 105, vers 1 en 2 en na de geloofsbelijdenis 4 en 5. Nu eerst Psalm 105, vers 1 en 2 uit de oude berijming. De geloofsbelijdenis vers 4 en 5. Samen met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Uw woord wordt altijd trouw volbracht. Het woord dat al in het paradijs heeft geklonken, dat Abraham heeft gehoord, dat uw zoon Jezus Christus op aarde heeft laten horen. En u blijft er trouw aan, trouwer dan wij, hoewel wij hier toch vanavond ook naar de kerk gekomen zijn, om uw woord en uw beloften te horen en om onderricht te ontvangen uit uw woord in het geloof. Want zonder dat onderricht lekt het weg en gaat het kwijnen. Maar u spreekt ons telkens aan, zoals u Abraham ook telkens weer op het juiste moment aansprak. En bij ons doet u dat van week tot week en wanneer we lezen en nadenken en erover praten, zelfs van dag tot dag. Dat is een rijkdom die wij vaak onderschatten, maar u blijft trouwen, stilletjes in ons leven aanwezig. En ook vanavond, wanneer wij uw woord lezen, geef ons aandacht, een open oor en een ontvankelijk hart. En neem ons mee in alles wat u ons wilt vertellen. Hier in de kerk en thuis, waar men meeluistert of mee zal luisteren, wij zijn allemaal één gemeente voor uw aangezicht. En we bidden u ook voor al die mensen over de hele wereld die vandaag rondom uw woord samenkomen, of dat proberen te doen, of dat niet mogen doen. Want overal is uw woord, maar niet overal is het welkom. Soms wordt het hard bestreden en lopen de mensen die het willen horen en geloven groot gevaar. Wees met hen allen, wees met heel uw kerk, wees met ons vanavond hier in Heteren. Zegen ons, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Een spannende geschiedenis, Genesis 22, het offer van Abraham. Ik heb er ooit eens over gepreekt, twee keer in het verre verleden, één keer van een hervormde preekstoel en één keer op uitzending in Zagreb, allemaal nog ver voor het jaar 2000. En nu las ik het pas weer eens en dacht, ja, toch nog eens een keer. We lezen Genesis 22, de eerste 19 versen van dat hoofdstuk. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand, zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van een lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. Hij zei: zie, hier ben ik. Toen zei hij: steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam: de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd: op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan het oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Als tweede schriftlezing lezen we het slot van de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8 vanaf vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard, zoals geschreven staat: want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Er is over deze geschiedenis van Abraham veel te zeggen. Ik wil de nadruk leggen op de beproeving. En de tekst is dan ook de eerste woorden van vers 22. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Tot zover de schriftlezingen en de lezing van de tekst. We zingen nu uit de nieuwe berijming Psalm 86, vers 4, 5 en 7. 86, 4, 5 en 7. Genesis 22 vers 1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Dit is zo'n Bijbelgedeelte dat je letterlijk de adem beneemt. Na alles wat we in het boek Genesis over Abraham hebben gelezen, hoe God hem riep en hoe hij op hoge leeftijd al wegtrok uit het land waar hij was opgegroeid en te midden van de zijnen geleefd had, naar een land dat God hem wijzen zou. Maar menselijkerwijs kun je zeggen, hij verbrandde zijn schepen om een onbekende toekomst tegemoet te gaan. En dat op je 75ste. Maar wel met de belofte dat hij nageslacht zou krijgen. En dat dat tot zegen voor alle volken op aarde zou zijn. Wat was daarvan op die leeftijd nog te verwachten? Als Abraham 100 is en zijn vrouw 90, is dat nageslachten nog niet. Maar ze blijven verwachten en geloven. Hoewel, soms geloofden ze het ook helemaal niet. Misschien zou een kind verwekt bij een slavin als erfgenaam kunnen gelden. Nee, hoort Abraham de stem van God dan weer, uit jou en je vrouw zal het nageslacht komen. En als de zoon dan geboren wordt, dan noemen ze hem Isaac, lachen. Want was het niet wonderlijk om te lachen, een kind op een leeftijd dat menselijkerwijs gesproken onmogelijk is. En dan lijkt het geloof van Abraham zijn doel te hebben bereikt. De zoon die zegen aan de wereld brengen zal, wordt eindelijk geboren. En dan, na al deze dingen, staat er, na al deze dingen komt er nog iets. God stelt Abraham op de proef om te zien of hij werkelijk gelooft. En of hij God, de God die hem geroepen had en die hem tegen alle menselijke verwachtingen nog een zoon gegeven had, of hij God werkelijk vreesde en boven alles lief had, liever nog dan de enige zoon waarop hij zo lang had moeten wachten. Abraham, klinkt het dan. Zie, hier ben ik, klinkt het antwoord. Abraham weet zich voor Gods aangezicht te staan, voor het aangezicht van de God die hem geroepen had en die hem zijn belofte had gegeven en die belofte ook met de geboorte van een zoon had vervuld. Tot nog toe waren het beloften geweest die uit de mond van God hadden geklonken. Maar nu klinkt er een vreemd bevel. Of moeten we het een vurige wens noemen? Neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, uw vreugde. En begeef je naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Ik kan deze woorden niet zonder huiver lezen. En ook niet zonder een protest te onderdrukken. Moet dit zo? Kun je zoiets van een mens vragen, zijn eigen kind offeren? Het lijkt zelfs of de woorden zo gekozen zijn om het zo erg mogelijk te maken. Neem uw zoon, de enige die je hebt, die je lief hebt, als een vader zijn zoon aan wie hij alles wil geven. Isaac, die jou doet lachen, die je vreugde geeft. En offer hem als een brandoffer. Je denkt je in Abrahams plaats en je voelt je adem stokken. Wat als ik zo'n bevel zou horen en ik wist zeker dat het van God kwam. Ik heb geen dochter of zoon, maar wel iemand die ik het liefste heb op heel de aarde. Zou ik die zoiets kunnen doen? Zelfs als ik wist dat het voor God was. Of zou ik woede voelen bij zo'n bevel en mijn geloof verliezen? Neem uw zoon, uw enige die u lief hebt, en offer hem als een brandoffer. Uitleggers hebben hun hoofd gebroken over deze geschiedenis. Ze hebben geprobeerd om een antwoord te vinden op de vraag waarom zo'n test. God kent toch de harten. Hij wist toch wat er omging in Abrahams hart. Was dan zo'n beproeving nodig? De geleerden die de Statenvertaling hebben gemaakt merken bij deze geschiedenis op. De beproeving diende om op een bijzondere manier Abrahams geloof en zijn gehoorzaamheid te openbaren tot eer van God en tot welzijn van Abraham en heel Gods kerk. Dus ook als een voorbeeld voor ons. Allemaal waar wat hier gezegd wordt. God kent de harten en hij heeft het recht om ons geloof te testen, om het te versterken en tot eer van zijn naam. Allemaal waar. En toch ontbreekt er iets aan deze gedachtegang. Natuurlijk, God weet alles. Maar dat betekent niet dat er niets in hem omgaat. God heeft niet alleen een hoofd, om het zo te zeggen, maar ook een hart. Een hart dat lief heeft en liefde wil. Een hart dat geraakt wordt als wij ons tegen hem keren. En tegen onze medemensen en de aarde tot een slagveld maken in plaats van een plek waar wij met elkaar leven voor zijn aangezicht. Waar ben je? Zegt God al tegen Adam als die zich voor hem verbergt. En in Psalm 14 zien we God wanhopig bijna met zijn ogen over de aarde gaan om te zien of er op die hele aarde nog iemand is die zich om hem bekommert, die hem zoekt. Er is niet alleen kennis in God, er is ook liefde in hem en verlangen. Liefde die wil weten. Liefde die naar wederliefde zoekt. Nu weet ik het, zegt de Heer aan het eind van deze geschiedenis, als hij Abrahams gehoorzaamheid heeft gezien. Nu weet ik dat u God vreest en dat u mij, uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden. Hier spreekt een hart dat wederliefde zoekt en dat die liefde nu ook heeft gevonden, zoals er ook blijdschap in de hemel is over een zondaar die zich bekeert. En dan zeg je ook niet, dat wist hij toch al lang. En zo zegt God vanuit zijn hart hier, nu weet ik het. Als hij Abraham met zijn zoon Isaac voor zich ziet staan. Die proef vond niet enkel voor de mensen plaats om Abrahams geloof te tonen aan de wereld. Ook God wilde weten wat er in Abraham was. Liefde zoekt wederliefde. Dat vergeten we wel eens. Dat God ook pijn voelt als mensen zich tegen hem keren. En dat het ook werkelijk uit verlangen is dat hij tegen Adam, waar ben je, zegt als hij wegkruipt in de bosjes. En dat hij ook werkelijk met verlangen zijn ogen over de wereld laat gaan. Om te zien of er nog iemand is die goed doet. Als dat tot ons doordringt, breekt ons hart. En gaan we ook de geschiedenis van de beproeving van Abraham met andere ogen lezen. Alsof je met God meekijkt wat hij Abraham ziet doen. Zodat we niet enkel Abraham, maar ook God uit deze geschiedenis leren kennen. Er zijn momenten in de Bijbel dat de Bijbel ons door de ogen van God naar de dingen laat kijken. Zoals ook in het boek Genesis bijvoorbeeld voor de zondvloed. De Heere zag hoe de boosheid in de wereld toenam, lezen we. En het berouwde hem dat hij de mens op aarde had gemaakt. We hoorden net over die slavin die het niet, of die, en haar zoon die toch niet de opvolger mocht worden. Die moest voor Isaac plaatsmaken en wordt dan de woestijn ingestuurd. En dan staat er maar God ziet moeder en kind, en wij zien ze dan ineens met hem door Gods ogen en beleven mee hoe hij zich ook over hen ontfermt. En zo laat de Bijbel ons telkens ook door Gods ogen naar de dingen kijken, door zijn ogen en door zijn hart, zodat we hem allevende steeds dieper leren kennen. En ook deze geschiedenis kunnen we zo lezen. Niet dat het dan ineens een makkelijk verhaal wordt, zodat we kunnen zeggen, nu snap ik het. Zodra we dat gaan denken, zitten we er meestal ver naast. De Bijbel zet ons aan het denken, maar ons verstand krijgt er nooit greep op. En ook in ons hart zal er altijd wel iets van huiver bij deze geschiedenis blijven hangen. Het gaat om hoge dingen en ons hart is klein, veel kan het niet bevatten. En toch, het wonder dat we af en toe door Gods ogen naar de dingen kunnen kijken en meevoelen met zijn hart. De Bijbel biedt ons die mogelijkheid en die mogen we gebruiken. Met dit in het achterhoofd en met ingehouden adem en een aandachtig hart zullen we de geschiedenis nog eens lezen. Na alles wat er in Abrahams leven was gebeurd, nadat God hem had weggeroepen uit zijn land en hem belofte van een nageslacht had gegeven, nadat Abraham na jaren wachten de beloofde zoon gekregen had, na een leven waarin hij soms tegen het onmogelijke in was blijven geloven, na dat alles wil de Heere het weten. Is Abraham nu enkel blij dat hij een zoon heeft, een zoon waarin hij zichzelf weerspiegeld is en aan wie hij het zijne na kan laten? Is Abraham enkel daar blij mee? Beseft hij dat het ook de zoon is die ik, God, aan de wereld geef, tot zegen voor al die volken die mij zijn vergeten? Beseft Abraham dat het nageslacht dat uit hem voort zal komen ook mijn volk zal zijn, mijn zoon, mijn eerstgeborene, mijn eerste kind in de grote volkerenwereld? Beseft hij dat ik in die zoon die hij heeft ontvangen ook mijzelf aan de wereld geef? Ik de levende aan een wereld in de greep van de dood. Gelooft hij dat ik zelfs doden tot leven wek? Is hij bereid dit kind aan mij toe te vertrouwen in het geloof dat ik dit doen zal en dat ik mijn belofte aan hem en aan de wereld waar zal maken? Durft hij het aan mij terug te geven als een offer dat ten hemel stijgt in het vertrouwen dat ik het op zal vangen? Vertrouwt hij mij dit alles toe? God wil het zien en weten. En toen gebeurde het dat God Abraham beproefde. Abraham, roept hij. Zie, hier ben ik, antwoordt Abraham. Neem hem toch, uw zoon, klinkt het dan, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga en begeef je naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Wat zouden jullie nu graag van Abraham iets horen? Verzet, een klacht, een smeekbede of dit toch niet hoeft? Maar we vernemen niets van wat er in Abraham omgaat. We zien hem enkel handelen. In gehoorzaamheid aan Gods gebod of aan de wens die uit zijn hart kwam. Neem hem toch, uw zoon. En Abraham stond des morgens vroeg op, gaat het dan verder, en zadelde zijn ezel, nam twee van zijn jonge knechten met zich en Isaac zijn zoon. Wat heeft Abraham tegen zijn zoon gezegd? Heeft hij iets gezegd? We zouden het willen weten, maar we horen er niets over. We zien de dingen voor ons als in een film zonder geluid en kunnen onze ogen er niet van afhouden. We zien hem hout voor een brandoffer kloven en de reis aanvangen naar de plaats die God hem had gezegd. 3 dagen duurt de reis. Wat is er in hen omgegaan die dagen? Hebben ze iets tegen elkaar gezegd? We zouden het willen weten, maar we zien ze enkel zwijgend door een leeg landschap gaan. O God lijkt ademloos toe te kijken. 1000 jaren zijn als één enkele dag voor God, maar soms weegt één dag voor hem ook zo zwaar als 1000 jaren. Dit kunnen zulke dagen zijn geweest. Op de derde dag, lezen we dan, hief Abraham de ogen op. Had hij tot dan toe naar de grond gekeken? Hij hief de ogen op en zag de plaats van verre. De plaats die de Heere hem gezegd had en waar het offer plaats zou vinden. Hier zouden wij zijn omgekeerd. Het zou ons te veel zijn geworden. Abraham, roep toch eens wat. Maar we horen hem enkel aanwijzingen aan zijn jonge knechten geven. Blijven jullie hier bij de ezel? Ik en de jongen zullen daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben voor de hoge God, keren wij weer naar jullie terug. Heeft Abraham het ergste met zijn knechten niet durven delen? Of heeft hij werkelijk vertrouwd dat hij terug zou keren met zijn zoon? Of heeft Abraham dit alles aan God gelaten en zijn hart stilgehouden? O God kijkt ademloos toe. Abraham pakt het hout om het brandoffer mee aan te steken en legt het op de schouders van Isaac, zijn zoon. Het hout dat wie of wat straks zou doen branden. Zelf neemt hij de pot met vuur in de hand en het mes om het offer te slachten. En zo zien we hen samen nu gaan. Mijn vader, klinkt het. Eindelijk een woord. Hier ben ik, mijn zoon, klinkt Abrahams antwoord. Zo eenvoudig en vanzelfsprekend als hij eerder God geantwoord had. Maar wat Isaac heeft te vragen, moet hem als de mes door de ziel gegaan zijn. Zie, horen we Isaac vragen. Zie het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Opnieuw horen we Abraham het verschrikkelijkste niet vertellen. God zal zichzelf van het lam voorzien, horen we hem zeggen. Met andere woorden, God ziet het lam al voor zich. Isaac zal bij het lam niet aan zichzelf hebben gedacht. Abraham mogelijk wel aan hem. Of heeft hij vertrouwd dat God het ergste niet zou laten gebeuren? We weten het niet. Zwijgend zien we beide verder gaan. Dan komen ze op de plaats die God Abraham gezegd had. We zien Abraham van stenen een altaar bouwen en er het hout op leggen dat Isaac gedragen had. En zonder dat er wat gezegd wordt, zien we Abraham zijn zoon Isaac binden en hem op het hout op het altaar leggen. Ook van Isaac geen woord van protest. Is het onderweg tot hem doorgedrongen dat hij mogelijk het offerlam zou zijn? Of heeft hij ook vertrouwd dat God tenslotte het ergste niet zou laten gebeuren? Het verhaal dwingt ons te kijken, maar we horen niets. De spanning begint ondraaglijk te worden. Hoe heeft God dit aangezien? De hemel valt, de druk op God wordt groter. Een zinnetje van de rapper Typhoon, de druk op God wordt groter. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. En dan lijkt het alsof God zelf het niet meer aan kan zien. Abraham, Abraham, klinkt het nu 2 keer uit de hemel. Het is de engel van de Heere die dit roept. De engel van de Heere, dat is de Heere zelf, zoals hij uit de hemel neerkomt om reddend in te grijpen. Zoals hij ook ingegrepen had toen het kind van Abraham in de slavin in de woestijn dreigde te sterven, zo grijpt hij nu opnieuw in. Abraham, Abraham, roept hij. Zie, hier ben ik, roept al steeds de trouwe Abraham. Strek naar de jongen uw hand niet uit en doe hem niets, want nu weet ik dat u ontzag hebt voor God en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Nu weet ik dat u ontzag hebt voor God en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Let op de woorden waar de nadruk op ligt. Nu weet ik dat u ontzag voor God hebt. Nu ik u voor mijn aangezicht op de berg heb zien staan met uw zoon. En zag hoe u hem bond en op het altaar legde. Nu weet ik die u geroepen heb, dat u, al was u de enige uit alle mensen, nu weet ik dat u in ieder geval God vreest. We herinneren ons hoe God zijn ogen over de aarde liet gaan om te zien of er nog één mens was die God zocht. Die ene heeft hij nu in Abraham gevonden en met hem durfde hij het naar een leven van gelovigen. Met hem durfde hij het naar een leven van geloven aan. En we zien het hem in de Bijbel niet herhalen. We kennen de afloop. Een ram wordt geofferd in Isaaks plaats. En God herhaalt zijn beloften. Een talrijk volk als nageslacht. En zegen voor alle volken. Het is niet gemakkelijk om vanuit deze geschiedenis een toepassing op ons leven te maken. Ook ons vraagt het leven soms afstand van dingen te doen, of mensen los te laten. Ook ons kunnen verbijsterende dingen overkomen dat we roepen, Heere, waarom? Maar met Abraham die zijn zoon op een altaar legt, zullen we ons niet gauw vergelijken. Wat Abraham meemaakte is werkelijk iets tussen God en hem. En luisterend en erover nadenkend neemt het ons helemaal in beslag en is het alsof we toekijken bij iets heel heiligs. Iets heiligs dat ons doet huiveren. Maar als we dan weer terug in het gewone leven zijn, weten we eigenlijk niet wat we ermee moeten. En dat lijkt in de Bijbel zelf al zo te zijn. Hierna gaat het weer helemaal over aardse zaken, zoals het kopen van een graf, het zoeken van een huwelijkspartner en het verdelen van erfenissen. Het gebeurde op de berg komt niet meer te sprake en het lijkt wel vergeten te zijn. In ieder geval horen we Abraham er niet meer over en over hoe Isaac het beleefd heeft weten we helemaal niets. Een Joodse legende suggereert dat hij het eigenlijk wel stoer vond om te kunnen bewijzen dat hij niet bang was voor de dood. Een docent tijdens mijn theologiegeschiedenis zag in Isaac juist een schuwe man en meende dat dat kwam omdat hij op een altaar had gelegen. Maar de Bijbel vertelt ons dit allemaal niet. En toch, alles waar het in deze geschiedenis om draaide, het is er allemaal nog. Het volk dat God Abraham beloofde. De volkeren van de wereld die op Gods zegen wachten. De strijd die voor de toekomst wordt aangekondigd, die strijd is er nog altijd. We huiveren ervan. Maar ook de ogen van God die over de aarde gaan en op zoek zijn naar iemand die hem nog wil zoeken. Die naar ons op zoek zijn. En zijn stem die ons bij name roept. En zijn beloften, beloften van zegen en vergeving. Beloften van leven en opstanding uit de dood. Beloften dat onrecht eens rechtgezet zal worden. En dat de doden levend op hun voeten zullen staan. Beloften die ons samen met Abraham voorwaarts door het leven doen gaan. Al is het vaak enkel hopen en wachten. Aan de hand van diezelfde belofte gaan wij nog steeds tastend onze weg door de wereld en door het leven. En dan voelen we ons toch weer naast Abraham staan, die ook met een paar beloften een heel leven moest doorkomen. In het vervolg van de Bijbel wordt de geschiedenis van Abrahams offer nog een keer aangehaald in het loflied van Paulus dat we hebben gelezen. En waarin hij zegt dat God zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken, vroeg Paulus eraan toe, over beloften gesproken. En wij christenen zingen het Paulus na. Vaak zonder na te denken over wat die woorden betekenen, die zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard. We horen het, we lezen erover, we zingen erover, we preken erover, over God die zijn zoon gaf, over Christus, hoe hij zijn leven voor ons gaf en opstond uit de dood, om ons met hem tot God terug te brengen. Maar ten diepste verstaan we nu echt wat we zingen. In ieder geval nooit zo diep als Abraham, die we met zijn zoon de berg op zagen gaan. Abraham, die een vriend van God genoemd wordt en die hem van hart tot hart heeft begrepen. Dan kunnen wij het beste maar bescheiden gelovigen zijn. Amen. Psalm 34, 1, 3, 7 en 9 uit de Nieuwe Berijming. 34, 1, 3, 7 en 9. Wij willen voorbeden doen en dankzeggen. Laten wij bidden. Hemelse Vader, u gaf uw Zoon. Daar zijn we vanavond ietsje dichterbij gekomen. Al blijft het geheim van uw liefde dat we met ons verstand niet vatten. En toch, het wordt ons verkondigd en we leven ervan. En wij vragen u, wil ons met hem ook alle dingen schenken. Zoals u ook Abraham in dat lange leven alle dingen schenkt. Dat gaat niet altijd langs de wegen die wij hebben gebaand. En soms langs gevaarlijke afgronden, zoals het menselijk leven is. Maar u wilt daarin bij ons zijn en naast ons staan. En wij vragen u, wees met ons in alle dingen van ziekte en gezondheid. Dingen die ons kunnen aanvechten, dat we het leven niet in de hand hebben. En dan moeten we voor al die dingen naar u. Ons lichaam en onze ziel bevelen we ons dan bij u aan. En dat is ook met alle andere dingen in het leven, keuzes en zorgen. Dingen die we fout gedaan hebben en niet goed kunnen maken. Met al die dingen zijn we op uw genade en vergeving aangewezen. En wij bidden u, wees ons nabij in al die dingen. Ook in de zorgen voor ons dagelijks brood, die eigenlijk ons hele leven lang in deze wereld ook met ons meegaan. En wij vragen u, draag ons in alle dingen van het bestaan en breng ons ook in de verwardheid van het dagelijks leven telkens uw woord in herinnering. Dat we met onze gedachten naar boven gaan en weten dat we niet alleen ervoor staan, maar door uw aangezicht leven. We bidden u ook voor de jongeren die wachten op de uitslag van het examen, dat bepaalt een leven. En niet iedereen zal misschien slagen, of zo goed slagen als hij of zij wilde, maar u baant de wegen. En dat hangt daar ook weer niet helemaal van af, want wij mogen boven dit alles telkens weer uitgaan naar u. We hebben u voor uw hele kerk gebeden. We bidden u ook voor deze gemeente. Geef wijsheid en openingen in het beroepingswerk en in het zoeken naar ambtsdragers voor de kerkenraad, dat hier bestuurd mag worden. Dat wordt het nu wel en het woord klinkt ook wel. Maar een vaste bedienaar die in het midden der gemeente arbeidt, dat is toch ons verlangen. Geef ook dat. Wij bidden u ook voor uw grote wereld en voor het volk. Uw volk dat strijdt en bestreden wordt en beide doen ons huiveren. Ook dat is iets wat we helemaal aan u overlaten. De roeping van uw volk is om in vrede te midden van de volkeren der wereld te leven. In ons midden. En nog steeds moeten we roepen, Heer, doe dat toch. Zet alle onrecht recht en geef uw vrede ook in deze dingen. Kunnen wij alleen maar op de komst van uw koninkrijk hopen. En zo leggen wij uw volk, uw kerk, die hele grote wereld van u en ons persoonlijk leven in uw hand. En voegen daaraan toe onze stille gedachten en gebeden. En wij vragen u, neem onze gebeden in genade aan, omwille van Jezus Christus, uw Zoon, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte worden van harte bij u aanbevolen. Als slotlied zingen we O grote God die liefde zijt, gezang 481 vers 1 en 4. 481, 1 en 4. Gaat nu heen, gemeente, en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.